Ja, en dan zit ik op mijn fietsje, even over de Vrijdagmarkt, kom ik een meneer tegen. Plastic tasje van Albert Heijn. Even wat boodschappen?
Nou ja, wat boodschappen. En ik ben hier even naar de kapper geweest op de markt.
Naar de kapper?
Naar de kapper, ja. Hier zit een kapper en die is ja, gunstig in prijzen. En ik gun de beste man ook wel wat, dat is geen probleem.
Vast adresje hier bij de kapper, bij de markt?
Ja, ongeluk wel. Ja, in de coronatijd knipte hij mijn baard ook nog wel en dat deden de andere kappers niet.
Hoe ben je vanmorgen wakker geworden?
Nou goed, normaal. Hè? Gewoon uitslaapt en een kop koffie en een kop thee en een ontbijtje. Verder helemaal normaal hoor.
Niet laat op bed?
Nee hoor, nee. Nee, mijn televisie, ik heb op de... Nee, televisie op de omgeving in verbinding met de Ziggo. Er moet even wat aan gerepareerd worden. Maar vroeg krantje uit en dan een boekje uit en dan ja, ga ik naar de koffer.
Debat mist.
Debat net mis, ja, want kijk even televisie. Ik heb wel in de krant lezen ja, dat het loopt allemaal niet zo gemakkelijk. Het loopt stroever dan dat ze verwacht hadden. Ja, goed, wat mijn gedachte was, Rutte is over datum. Het zou tijd worden dat er een nieuwe minister-president komt.
Rutte over datum of de partij?
De partij ook. Ja, en ze hebben te veel, ja, een beetje niet op alles voet van waarheid verteld. En ze hebben wel, is wel een grootste partij, maar niet al de... Nee, het is... Nou goed, dat is mijn partij sowieso ook niet, hoor, maar...
Niet de waarheid verteld. Is dat ook niet een beetje politiek eigen?
Dat is, zou misschien wel politiek wezen. Dat we op gespannen voet met de waarheid.
Hey, maar we kregen verkiezingen had en je zegt wel over datum, maar het Nederlandse volk vindt dat het niet over datum is.
Nee, dat is zo. Maar ja, goed, ja, de verkiezingen, een tijdelijke opname. Dat is, en, het is coronatijd en op zichzelf het Rutte dat zich daar wel flink doorheen zwetst.
Motie van wantrouwen niet, ja. Motie van afkeuring wel. Ja. Ja, wat is erger?
Ja, ik weet het niet. Daar ben ik te weinig politicus voor. Weet ik niet. Ik had een motie van afkeuring, denk. Of wantrouwen.
Zo de situatie is, je kunt ervan zeggen wat je wil. Hoe moet er nou een regering vormen worden dan?
Ja, de vorige Ollengren en Jordesma, ja, die hadden er een potje van gemaakt. En ik weet niet wat, het is nou Koolmees en...
Die ben ook al vertrokken.
Ik ben ook alweer vertrokken. Oh, dat heb ik al niet eens meer metgekregen. Ja, het wordt moeilijker, hè?
Maar ja, nu komt er een andere informateur. Maar die moet wel proberen de partijen weer bij me te krijgen. Moet dat dan zonder de VVD?
Voor mij wel, ja. D66, CDA en PvdA.
Nou, dan zit je op 40 zetels.
Ja, dan moet er nog wat bij. Ja, of een minderheidskabinet, hè? Dat kan ook nog een keer.
Maar dan ben je volgende maand ook weer verdwenen.
Ja, dat is wel. Misschien moeten we dan nog een keer naar de stembus.
Ja, want dat wordt ook wel op. Zo de situatie nou is, opnieuw naar de stembus.
Ja, dat zou misschien een goede set wezen. Om het land weer een beetje in gril te krijgen of regeerbaar.
Maar je zei net, ja, ik ben niet zo politiek bewust. Is dat zo?
Ja, dan vraag je me een gewetensvraag natuurlijk. En dan denk je, je bent ook zelf ook een politicus die zelf ook een beetje naar alles kletst. Nee, ik ben wel politiek bewust natuurlijk.
Op welke manier?
Ik ben aan de linkerkant van het midden.
En dat is het vaste adres en daar moet je wezen, want ik bedoel, de linkerkant die heeft helemaal wegstemd de laatste verkiezing.
Ja, dat klopt, maar ik denk als mens zijn, dat vind ik dat met links je verder komt met rechts en dat zit, ja, gewoon neem ik in dan.
Leg uit.
Nou, ik denk gewoon dat je aan elkaar denken als maatschappij en met ons met het milieu en toestanden met links verder komen als met rechts. Dat, ja goed, we leven hier in de maatschappij, we hebben maar 10 kilometer lucht om ons heen en daar moeten we ons zuinig mee wezen. En daar gaat de maatschappij eigenlijk een beetje slordig met om. En dat is voor de hele mensheid natuurlijk wel van belang.
Ben je een plattelandman of ben je een stadman?
Ik ben een plattelander. Ik ben in het platteland geboren, opgegroeid. Maar ik ben wel veel in de stad, maar ik ben in een heel klein dorpje geboren en opgegroeid op een boerderij.
Maar nou is het platteland tegenstrijdig waar je net mij uitlegde van milieubewust en dergelijke.
Natuurlijk, de mensen die moeten leven van de boerderij, die hebben het moeilijker. Maar ik vind dat bijvoorbeeld de prijzen voor ons voedsel, die moeten ook wel omhoog in plaats. En dat ze daar met een normaal loon kunnen verdienen. Dus de melkprijzen moeten omhoog, de eieren, de groentes moeten duurder. En we leven dan in een maatschappij. Supermarkten als Albert Heijn, die maken de prijzen voor die mensen. We moeten gewoon daar beter mee omgaan. En zodoende kan de maatschappij gewoon ook, of de landbouw weer gewoon beter op het gebied passen. Nou, het landschap was vroeger als kind was het één grote bloemenpracht en nu is het een biljartlaken van de een en hetzelfde soort grassoort. En dat moet nog gedifferentieerder, mijn zinziens.
Ja, aan de andere kant, die milieugroepen willen het water naar beneden en het land weer droger en de vlinders en de bijen verdwijnen.
Ja, nou, dat is heel kwalijk. Zie, de bijen en de insecten hebben meer invloed op ons menselijk samenleven dan we soms wel denken. En zonder bijen geen peren en geen appels aan de boom.
En geen beesten in de wei.
En geen beesten in de wei.
Het is nu vrijdag, de markt. Ja. Wat staat er op programma?
Ik ga direct even naar de tekenkamer en dan verder in de film vandaag. Oké, dank je. I'm in love. I'm all shook up. Yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. My tongue gets tired when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up.
Zit ik even op je fietsje. Wat gebeurt hier allemaal?
Wij zijn bezig met de Wintergames. Dat wordt georganiseerd door BV Sport en door Amaryllis Jongerenwerk. En nou ja, eigenlijk heeft minister-president Rutte in december al opgeroepen tot actie voor de jongeren. Dus in eerste instantie was het bedoeld voor de jongeren van 12 tot en met 17. Daar zijn we in december mee begonnen. En we hebben in januari dit uitgebreid naar ook een groep basisschoolkinderen. Dus die lekker mogen bewegen en lekker in beweging zijn. Dus dat is mooi.
Wat gebeurt hier allemaal?
Nou, we hebben nu twee groepen. Deze groep die is aan het. We hebben net een warming-up gedaan op muziek. En we zijn nu aan het boompje verwisselen. En op het andere veld zijn ze een tikspel en een trefbalspel aan het doen. Dus het is lekker de kinderen in beweging krijgen.
Ja, want je hebt het over kinderen. Van, wat voor leeftijd is dit?
Deze groep is nu van 6 tot en met 9. Oorspronkelijk was dit uur bedoeld voor 6 tot en met 11. En dan straks om 14:15 komt er nog een groep boven de 12. Maar die groep was vandaag heel klein, dus we hebben het nu. De tweede groep is nu vanaf 10. Dus dat is eigenlijk 10 plus tot en met max 17. Want de ouderen mogen ze helaas niet meedoen.
Ja, want wat ben je nou precies?
We zijn in Stienjes op sportontmoetingsplaats. En dit wordt dus elke woensdag voorlopig tot en met eind februari georganiseerd. Nou ja, door de beide partijen die ik net noemde.
Komen met dicht en dit is een mooi alternatief.
Nou ja, eigenlijk wel. We hadden het eerst bedoeld voor 12 tot en met 17, omdat voor hun helemaal heel weinig is. Maar omdat de scholen nu inderdaad ook dicht zijn gebleven, hebben we ook besloten om dit ook voor basisschoolkinderen te doen. En de groepen zijn groot, dus het wordt enthousiast ontvangen hier.
Hoe bereik je deze jeugd?
Nou, via eigenlijk de scholen met name. We hebben een hele mooie flyer die wij ook delen op de social media. Ik mag momenteel wekelijks ook in de Stienzer een stukje schrijven, dus daar heb ik het onder aandacht gebracht. Maar wij sturen ook de flyer door naar alle 5 scholen die hier in de buurt zijn. En de scholen delen het dan op schoolportaal. En dan kunnen de ouders het lezen en dan kunnen ze zich opgeven bij mij.
Ja, want je had het over organisatie BV Sport, Amaryllis. Alleen is het niet?
Nee, het is in de hele gemeente Leeuwarden op meerdere plekken. En sinds deze week ook op nog meer plekken, omdat er nog meer vraag naar was. Het is in ieder geval in Leeuwarden op meerdere plekken. Bij de Kraaiencheckkoord, bij de Kruifkoord, in Zuiderburen. Maar het is nu sinds deze week, Grauw is het ook nog, bij de Player Skatekoord. Vanaf deze week wordt het ook in Wirdum en in Mantchum georganiseerd. Dus op heel veel verschillende plekken staan.
Ja, de scholen zijn dicht. Hoe reageert de jeugd erop?
Je ziet het wel. Volgens mij vinden ze het prachtig en heerlijk dat ze weer even bij elkaar kunnen zijn. En, want ja, ja, de jeugd die ziet elkaar ook alleen maar online. En misschien ze nu en dan eens een keer met een vriendje spelen. Maar nu zien ze elkaar ook in grotere groepen weer bij elkaar. Dus ik denk dat de jeugd het prachtig vindt, want anders waren ze hier niet.
En we zijn hier nou op een doordeweekse dag. Hoe lang duurt het nog?
Nou, sowieso tot en met eind februari. En ik denk dat we dan even gaan overleggen of we nog doorgaan. Het zijn de wintergame. Dan is de winter ook bijna afgelopen. En dan gaan we kijken hoe het er dan allemaal voor staat wat corona betreft.
Ja, want het moet allemaal in de buitenlucht gebeuren.
Ja, dat is verplicht. Nou, tot nu toe is het, nou ja, behalve in december is het één keer niet doorgegaan. Maar dus eigenlijk altijd hebben we het door kunnen laten gaan. We geven ook niet om een heel klein beetje regen. Maar ja, het moet wel leuk blijven voor de kinderen.
Hoe ben jullie op dit idee gekomen?
Wat ik zei, minister-president Rutte die riep er toe op. En wij voelden ons eigenlijk wel als buurtsportcoaches daartoe verplicht om dat dan ook daadwerkelijk te organiseren. Natuurlijk voelt het wel een klein beetje dubbel, omdat anders mogen de kinderen niet bij elkaar komen op school. En nu laat je ze allemaal wel bij elkaar zijn. Aan de andere kant weten we ook allemaal dat bewegen in de buitenlucht in ieder geval heel goed is en heel belangrijk is. Dus wij hebben wel gevonden dat we dit moesten organiseren.
En doen jullie dit één keer in de week of gebeurt het vaker?
Ja, dus één keer in de week, twee uurtjes achter elkaar. Eerst dus inderdaad voor de jongste groep, dan voor de oudste groep. Maar één keer in de week. En dat is eerst ook wel voldoende, denk ik.
En hoe is de deelname over het algemeen?
Nou ja, we hebben een maximum van 32 en dat halen we eigenlijk ook iedere keer wel. Behalve bij de oudste groep, daar zijn iets minder. We hebben nu hier, denk ik, 27. Maar dat komt ook omdat we de 10- en 11-jarigen hebben doorgeschoven. En er komt straks een groep van 15 kinderen. Dus dat is prima.
Mooi tijdverdrijf in deze tijd.
Absoluut. Voor ons ook hoor. Dan kunnen we er ook even uit. Want ik ben ook heel veel aan het thuiswerken. Dus ik vind het ook wel fijn om even eruit te zijn.
Ja, want de BV Sport staat helemaal stil. Hè? En dan moet je van alles uitvinden. En dit is een mooi resultaat, denk ik.
Ja, klopt. Ja, wij hebben op zich nog wel, tenminste ons werk is nog wel redelijk te doen. Maar dus, er ligt natuurlijk veel stil. De zwemonderwijzers kunnen niet aan het werken. En, dus dat is wel, maakt het wel lastig. Dus we moeten inderdaad allemaal wat alternatieven bedenken.
En welke tak van de BV Sport organiseert het nou?
De team sportontwikkeling. Dus dat zijn eigenlijk de buurtsportcoaches, de vakleerkrachten, de buurtgezondheidscoaches. Dus eigenlijk het hele team sportontwikkeling. Samen met Amaryllis Jongerenwerk. We doen het is een eigenlijk gezamenlijke activiteit. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Oh, take a look at me now. There's just an empty space. And you coming back. I'm never.
En dan zit ik op mijn fietsje even over de Vrijdagmarkt. Twee mensen, een bakje koffie en een ander leunend op een fiets. Hoe is in de regering tegenwoordig? Ben je wat tevreden met de uitslag?
Nou, gisteren niet, want het is een beetje vreemd spul daar in Den Haag, hoor.
Het gaat even over waarschijnlijk die Peter Omtzigt. Ja. Die man die heeft aardig wat naar boven gebracht de laatste jaren. En zeker met die toeslagaffaire. Nou ja, goed, en als je dan ziet hoe die man nou behandeld wordt. Het is schandalig, maar ja, zo zit dit land in elkaar, hè.
De uitslag van de verkiezingen, ben je daar wat tevreden over?
Nou, ik persoonlijk niet, want mijn partij die heeft er niet zoveel van bakt. Nee. Helaas. Nee. En dat mag ik maar weten, de Partij van de Arbeid. Ik ben een simpele jongen altijd en ik blijf bijna altijd bij de Partij van de Arbeid. Ja, die heeft het toch niet zo goed aan.
Jou zit op dezelfde lijn?
Ongeveer, ja. Ik zit ongeveer op dezelfde lijn. Nee, ik had er meer van verwacht.
Als je dan ziet wat de VVD allemaal voor stem kregen heeft, dan denk ik, moet je zien wat die de laatste jaren eigenlijk verprutst heeft in dit land.
En nog.
En daar snap ik sommige mensen niet, ook winkeliers niet, die dus normaal gesproken allemaal op die VVD stemmen. Ik snap er helemaal niks van.
Nederland die bloeit als nooit tevoren. Iedereen heeft het best.
Ja, dat zei het al. Is dat zo? Ja, precies.
Dat lees ik.
Ja, nou, dat zijn de enige banken die goed draaien, de voedselbanken. Schandalig dat ze er binnen.
Het is een schandalig in dit land, onder deze omstandigheden, dat er zoveel van die voedselbanken binnen. Het is toch onvoorstelbaar?
Zo
best gaat het hier.
Het verschil wordt steeds groter, rijk en arm. En dan zitten ze maar, we moeten meer verdienen en het minimumloon moet omhoog. Gaan alle lonen omhoog. En dan zeiden ze, nou, dat doen we 7%. Maar dat moeten niet doen, procent. Ze moeten centen geven, geen procenten. Maar dan wordt het verschil steeds weer groter.
Maar dan doen we een plas en we gaan door zoals het was.
Nou ja, zo is het ook. Want we kunnen even stemmen op welke partij ook. Het blijft altijd net waar zij het was zo en het past zo. En het blijft ook altijd zo. Zo is het niet.
Het geld regeert.
Ja. Om het ophouden met hen is eens een keer al die dikke salarissen. En dan gaan ze weg uit de Tweede Kamer. Kijk, ze waar geld met of ze willen de commissaris ergens. Die lachen ze elke keer de lul in de broek. Echt waar. Ik sorry dat ik het zo zeg, maar dat is gewoon zo. Het is schandalig gewoon.
Zit die politieke dan niet voor ons?
Dat denk ik niet. Ze zitten voor zichzelf.
Die zitten puur voor zichzelf. Want zodra ze daar in Den Haag zitten, dan horen ze niet meer. Wat voor geld gaat je naar het noorden toe? Toch ook niks. Dat moet bij de helsdeur nou niet wegkomen. Als je ziet in die grote steden wat daar aan geld in omgaat allemaal. Ja. Nou, dat slaat nergens op ten opzichte van ons. Ja, precies.
Ja. Het is maar over de Betuwe-lijn met snel. Nou, dan ben je 10 minuten eerder in Amsterdam of Den Haag. Dan zit ik niet op te wachten. Kom al die lui hierheen, hoor. Daar zit ik helemaal niet op te wachten.
Nou, dan moeten we een nieuwe regering samenstellen. Ja. Twee mensen die het even regelen zullen voorlopig.
Nou, kijk, weet wat was. Vroeger hadden we Boer Koekoek. Die tijd heeft ook nog metmaakt. En dan niet dat ik zo Boer Koekoek-achtig was, maar die man die zei wel waar het altijd precies op stond.
Ja.
Allee, die werd ook altijd, die werd gewoon uitlacht in de Tweede Kamer. He, dus die praat ook nog. Dat ben je wel met net zoals die Peter Omtzigt. Die durven tenminste eens een keer hun hoofd of hun nek uit te steken.
Twee mensen die moeten even de weg plaveien voor een regering. D66-vrouw en een VVD-vrouw. Dat ging een beetje mis, hè?
Oh, dat ging zeker wel wat mis, ja.
Dat soort lui op zo'n niveau. Dan loop je met zulke belangrijke papieren op straat. Wat iedereen lezen kan, dat is toch schandalig. Die lui die moeten dus gewoon een boete opleggen. Dat kan gewoon niet. En ook wat er dus eerst stond, die Peter Omtzigt. Dat kan toch niet? En dat wordt heel lacherig over Daanam, ook door Rutte.
Ja,
ach, nou maar dat bedoel ik niet, en noem het maar op. Maar het gebeurt
D66, dat wordt ineens een hele grote partij. Is dat wat een modegril of is dat een vaststaand feit?
Nee, dat is niet een modegril, nee. Ze had wel aardige campagne, zei hoor, maar ik weet het.
Bestuurlijke vernieuwing, zei hij, komt eraan.
Ja, nee, daar loop ik niet in. Ik loop er niet in. Toch wel?
Dat zei D66, bestuurlijke vernieuwing.
Nou, dan moeten ze dat maar zien laten dan. Dan ben je nou aan de beurt. Maar Rutte kan er niet weer zitten. Nee, die heeft al. Godsvermogen hoe dat kan.
Wat heeft hij met Jana?
Je bent aan de kant.
Nou, dat heb ik net verteld allemaal. Onderzien bewindt hij toch het hele land bijna naar de kloten gaan.
Ik lees dan het is nergens zo goed als in Nederland. Het beste land van Europa.
Nou, dat is niet zo. Maar goed, dan hebben we ook altijd wel klagen natuurlijk. Maar dat is gewoon niet zo. Echt niet.
Is het wel in Noorwegen geweest?
Denemarken, daar gaat het aardig beter.
Engeland?
Nou, Engeland wil ik niet zeggen. Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar je redt het wel weer op, let maar op. Komt wel weer goed, joh.
Staan we nou bijna voor een nieuwe opening van het seizoen? Prikken, prikken, prikken.
Nou ja, dat is ook zoiets, die prikkerij. Dat slaat ook allemaal nergens op.
Wat is er gaande dan?
Nou, we moest bellen naar een centraal nummer en dan werd alles werd opgenomen. En dan zei het, nou, Leeuwarden vaccineren. Ja, we hebben geen agenda van Leeuwarden, die moet volgende week maar weer terugbellen. Hup, weer 3 kwartier in de wacht. Ja, wie betaalt het allemaal?
Jouw bericht had voor een prikje.
Ja, mijn bericht had voor een prikje, ja. Eindelijk. 75 jaar geweest, hè, dan ben je aan de beurt. Maar ik ben al lang niet aan de beurt, want ik hoor het wel april, half april. En dan ben je steeds in Leeuwarden aan de beurt. Want de loketten die staan hier dicht, hier in Leeuwarden. Mensen genoeg om te vaccineren, maar dan ben ik geen vaccins.
Maar dan moet je eerlijk wezen, dan
ben je geen vaccins, laat ik dat nog zeggen. Maar niet zeggen, we hebben genoeg, we hebben op reserve staan. Op reserve voor calamiteiten. Dit bent de calamiteiten.
Maar hoe kan het nou dat ik niet verschijnd ben? Ze zeggen dat er allemaal verschijnd liggen.
Ja, dat zeggen ze, maar schijnbaar niet, anders kan het toch wel. Maar ze hebben dit ook in handen gegeven van het leger. Dan ben ik ook een man van het leger natuurlijk. Maar ik wil maar zeggen van, dat het allemaal wat beter organiseert en regelt als tegenwoordig. Het slaat helemaal nergens op. Echt niet. Het kan gewoon niet.
Ik las vanmorgen dat in Engeland wordt er evenveel prikt als in heel Europa.
Oh, dat zullen we zo kennen. Dan is het daar beter voor elkaar als hier.
En zei Engeland het niet voor elkaar. Die had het wel voor elkaar.
Maar Engeland die zit niet in Europa.
Nee, dat is misschien wel goed ook. Daar zit er ook bij. Maar ik weet niet wat voor voordeel dit heeft, hoor.
Ja, maar naar de zuidelijke landen, die lachen het dood.
Hoe gaat het nou verder?
Ja, nou ja, we moeten maar rustig af, want we kennen er toch verder niks aan veranderen. We binnen maar simpel ziel en we kennen stemmen wat we willen. We kennen onze mening zeggen, maar verder wordt het ons opleid door de regering. Ja, nou, zo is het ook.
De Chinezen kopen Philips op. Halleluja, hoe kan het? Ja, die hebben alles in handen. Zelfs de patatzaken in Leeuwarden hebben ze al in handen. En de visbedrijven, alles.
Nederland wordt weggeven?
Ja, wordt weggeven, ja. Wordt verkocht. Miljarden en hebben ze weer geld. Maar daar krijgen wij niks van terug, hè. Wereldsubsidie is op een been blijven en overkopen ze spullen, maar wij zien niks terug.
Komt het nog goed in Nederland?
Ja, ik zou wel weer goed. Wij zeuren, we moeten altijd wat te zeuren hebben. Maar er zijn een hele hoop dingen die zitten goed scheef. Gonna tell and Mary Bond Uncle John. He claimed me as the music, but he had a lot of fun. Oh baby, yeah baby, woo baby, have me some fun tonight, yeah. Well, no toss down the sheet, Bill Sweet, you got everything that Uncle John need. Oh baby, yeah baby, woo baby, have me some fun tonight, yeah. Well, I saw Uncle John with Ball at Sally. He saw Mary coming and he jumped back in the alley. Oh,
zit ik op mijn fietsje, Koninginnedag, tref ik twee mensen hier voor de brug. Even onderwijs?
Ja, even onderwijs, ja. De Prinsenhoftocht doen we. Die gaat officieel net om, maar we weten de route, dus we doen het op eigen gelegenheid.
De Prinsenhoftocht gaat net om en je fietst de Prinsenhoftocht?
Ja, dat doen we, ja.
Waar komt het bij?
De 1e maart.
Oké, en we met het, hè?
Wennen 1e maart. Zelf in Amstelveen, maar dit is een traditie die doen we. Dat doe ik in elk geval op zowat 24 jaar, dus...
Ja. 25 jaar de Prinsenhoftocht.
Ja, iets in die geest. Ja. Nou, hij had hem iets van 40 keer fietst.
Ja, dus ja, net hier in de hoofd.
Wat is er leuk om dan?
Ja, wat mij oors op Koninginnedag, hè? Dan doe je dat in een keer en dan viel dat wel lekker. Vooral als je het niet in haar. Dan naar je oor en dan zei je, ja, weer toch wel lekker.
Het gevoel van traditie. Een traditie, traditiegetrouw bezig.
100 kilometer zijn, joh. Ja. Nou, dat is een mooi ritje.
Ja, we bouwden dat vroeger op, hè, toen we nog jong en sterk waren. Dan die eerste Prinsenhof, dat was 100. Dan de Alve Marathon, dat was 150. En dan de Elfstedentocht, dat was 240. Zo ging dat.
En Elfsteden tot, hoe vaak heb je die dien?
Ja, ik heb hem 38 keer dien. Monsieur, ik hier dit hier eigenlijk dwangwold en dat hier dat er in mij de mond en klaus hier naar dien. Dan wie het 40 jaar was en dan koek van mijn gevoel wil ophouden. Maar,
ja. Ja, en nou mij het waaien.
Ik wil eigenlijk die 40 wel vol meiden, maar ja, dat net bekend en hard
over. Hey, wat is er leuk om fietsen?
Ja, je bent lekker boeten. Je ziet een protte, je jaren protte, je roek een protte. Qua beweging vind ik het volle mooier als rennen, want nou ja, je komt er nou eens ergens.
Je ziet heel Friesland en het is nou op zijn mooiste, hè, deze
ja,
tijd.
Nou ja, het hier gewoon warmer werden mogen, dat de bladden wat meer uit dan in. Maar, ja.
Dat mag je horen wie ik nog een keer.
Nou, dan ga je misschien al een marathon doen. En die is ik al lastig, maar die kan je nou verspreid over een aantal weken kan je dat doen. Dat is een soort alternatieve, maar dat wel officieel door dezelfde club organiseert.
Fietsen je hobby?
Nou ja.
Heb je er nog wat in je leven nu te redden?
Ik ga zo wat 40 jaar bij Kazolid in de oude werken. Dat weer een heel lange ruk.
Werken,
ja. Ja, ik ben al als coach eruit. Want de Fransen die hadden toen overgenomen en die hadden de zaak dichtsmitten. Ja, toen weer er aardig betekend uit.
Tu zit in Jestermar dan? Of ben je net een geboren Jestermar?
Ja, ik ben geboren Jestermar, ja. Ja, nou, tu zitten dat ik ga ik nog als coach van mezelf naar wat aan het werk was. Maar ook pensionado, hè?
Genieten.
Ja.
En nou maar de zoon op pad?
Ja, het is een. Ik doe 20 hier mee, dus een beetje kwarter. Ja, het is wel het gevoel dat het even mat, ja. De overmarretocht en de oversterretocht, die had er eigenlijk ik bij. En ja, dat is dit hier een beetje oors al jaar. Vorig jaar ging het heel lang terug. En dit hier is het met QR-codes of GPS of weet ik wat al, ja. Ze woont het net 2 jaar achter, maar net terug in litten. Dus het zal nog op een andere manier. En het is in plaats van iedereen op één dag is het, kerst het een week lang doen of zo.
Deze man is pensionado. Heb je ook nog wat betoen?
Ja, ik wij in Amstelveen en ik werk in Amsterdam in het ziekenhuis.
In het ziekenhuis?
Ja. Ik ben. Oh, we moeten al wel wachten voor de bregen.
Hoe is dat in het ziekenhuis werken?
Ja, ik werk hier thuis. Zullen we hier ooit nog uit door de bregen?
We hebben een tijdje, dat is mooi waar.
Nou, ja. Nou, dat tweede boord.
Hey, maar jou zijn in het ziekenhuis?
Ja. Ik werk hier als bij de radiologie. Ik schreeuw programma's, computerprogramma's om beelden te bewerken.
Dus, ja. Mij dat in deze tijd ik al gewoon passen?
Nee. Wat ik doe, ja, ik doe onderzoek vooral. Maar ja, ik werk hier thuis, dat is de onpassing, maar het werk hier gewoon terug. Ja, wat dat betreft werk ik net met patiënten. Dus van mij verhoort er qua wat ik doe net een hele prode.
Maar je krijgt wel een beetje mooi van je collega's, denk ik.
Mijn directe collega's in het ziekenhuis, ja, dat ben ik radioloog. Die ga ik net een hele protte met corona-achtige dingen te meiden. Als je van dat we thuis werkje maten, gaat thuis werken, gaat, nou ja, gewoon zo trots uit het oor zijn gang.
En jou vindt dat soepel rent?
Nou, dat had wel even aanpassen, best. Vorig jaar toen werkte het al in net zo. En vooral toen de band thuis waren, daar was nog net echt een systeem voor. Het was gecombineerd meester en juf wezen en je eigen werk doen. Iedereen is er aan gewend, hè. En iedereen die vindt het normaal dat vergaderen gaat via de computer en via de mobiele telefoon. Je moet maar zien hoe lang het naar terug gaat.
Ze zeggen dat het einde in zicht is, net van deze pandemie.
Ja, dat hou ik wel vaker, ja.
Jullie hoorden dan net niet?
Ik zei, als de jongen het zei, dan weten we het nog net. Dan liep het voor nog net.
Een grote plezier nog.
Ja, hetzelfde, hè?
Goeie reis.
Ja, hetzelfde.
Sander Arends, even naar Leeuwarden.
Ja, helaas. Nu al bijna 4 weken geleden ongelukkig gehad op de baan. Tegenstander tijdens een wedstrijd in Zwitserland. Ja, mij geraakt met een smash. En daar is een klein breukje ontstaan. En helaas bij de volgende bal heb ik eigenlijk het bot volledig uit de kom getrokken. En ben ik nu herstellende van een gecompliceerde pinkbreuk.
Hoe lang duurt dat?
Ze zeggen dat er minimaal 12 weken voor staat, in een goed geval. En dat klinkt natuurlijk enorm lang voor een vingerbreuk. Maar dat komt omdat hij eigenlijk het bovenste kootje, het bot, er volledig af lag. Dus het herstel duurt minimaal 6 weken met pennen. Dat is eigenlijk een vervanger van gips. Mogelijk langer. Ja, en dan heb ik toch minimaal 6 weken nodig om het functieherstel en die pink terug te krijgen. Ja, en ook fysiek weer fit te worden. Aangezien ik nu zo goed als niets mag doen. Ik vrees ervoor dat het mogelijk nog wel eens langer kan gaan duren.
Dit is niet jouw eerste blessure?
Nee, het is mijn tweede grote blessure. Ik heb in 2017 6 maanden uitgelegen met een knieblessure. Ik denk dat dat een te voorkomen blessure was. Het heeft wel echt een enorm mijn kijk op tennis, mijn kijk op professioneel topsport veranderd. Ik denk heel erg verbeterd. Je ziet daar ook echt een kentering in positieve zin. In prestaties, in niveau, in hoe ik mijn sport beleef, hoe ik mijn leven inricht. Dus ik denk dat die blessure een soort van wake-up call is geweest. Dit is een blessure waar je gewoon niks aan doet. Ik bedoel, het is een soort race incident, zeg maar. Iemand slaat een bal op, jij komt verkeerd terecht. Ja, daar doe je niks aan. Ik was fit, ik was in vorm. Het was ook echt wel een peak performance. Dus dat dan dit gebeurt, ja, dat is uiterst lullig. Aan de andere kant, in 10 jaar tijd, 2 blessures. Daar mag je nog mee afkloppen, denk ik.
Kan je daar persoonlijk mee omgaan?
Ja en nee. Ik denk dat ik wel iemand ben die relatief makkelijk tegenslagen om kan zetten weer in positieve dingen. Ik heb natuurlijk ervaring uit 2017... En ik zie wel sowieso tijd krijgen even voor andere dingen, wat voor korte termijn even fijn is. Ik heb ook wel een lijst opgesteld met dingen die ik wil gaan onderzoeken, wil gaan verbeteren binnen ons team. Daar kan deze tijd zeer vruchtbaar voor zijn. Alleen ja, nu 6 weken, 3 pennen in je lichaam en niks mogen. Het is even leuk sociaal, ja, daar heb je niet zoveel aan. En dat, als je daar te lang over nadenkt, is dat soms lastig te accepteren.
Je mist de tenniscompetitie in Duitsland.
Ja, ik bedoel nu in augustus, je hebt de Bundesliga, je hebt de Eredivisie in Nederland. Dat zijn sportieve evenementen, dat is competitietennis. Ja, voor je toernooi en voor je ranking niet van invloed. Voor het financiële belang des te meer. Daar haal je gewoon minimaal 1/3 van je jaarinkomen haal je daarop. Dus dat is wel een financiële aderlating. En vandaag, terwijl we op het terras zitten, is ook de inschrijving van de US Open. Dus ja, dat is een toernooi wat je nu mist. Ja, en natuurlijk gewoon reguliere toernooien, ik bedoel 12 weken. Ja, dat is 1/3 van je seizoen.
Is dit een financiële consequentie waar je nog ergens op terug kan vallen?
Nee, want als tennisser leef je van paycheck naar paycheck. Dus in principe, je krijgt je loon uitbetaald naar het behalen van je resultaat op het toernooi. Hoe hoger die toernooien zijn, Grand Slam bijvoorbeeld, heeft dan een leuke startpremie. Maar ja, daarvoor moet je punten halen en toernooien spelen om erin te kunnen komen. En dat is in principe je uitbetaling. En op het moment dat je nu niet kan spelen, mis je niet alleen het toernooi zelf, zeg maar, en daar je inkomsten. Maar je krijgt ook geen gelegenheid om punten te halen om volgend jaar die toernooien in te komen. Dus het heeft ook voor de langere termijn absoluut consequenties.
Je bent in de tussentijd veranderd van trainer-coach.
Ja, eind vorig jaar een punt gezet in mijn zeer succesvolle en plezierige samenwerking met Gerard van Hellemond. We hadden het over 10 jaar in het vak. Dit is eigenlijk mijn 10e jaar. Eerste jaar heb ik het een beetje zelf gedaan en vervolgens ben ik hem tegengekomen. En we hebben letterlijk vanaf nul hebben opgebouwd naar hoogste ranking 55. Ik denk dat ik als mens enorm veranderd ben, in positieve zin. Ja, kijk, en op een gegeven moment, je kent elkaar zo goed en door, dat er op een gegeven moment ook een nieuwe impuls nodig is. Het betekent niet dat we nooit meer wat zullen doen of dat we geen contact meer hebben. Ja, ik denk dat dat nodig was om weer een extra stap te kunnen zetten. Niet alleen misschien op het tennisgebied, maar ook weer op het menselijke vlak.
Hoe ziet dit team eruit?
Nou goed, ik speel natuurlijk eerst vast met David Pell. Wij spelen al sinds 2019 samen. We hebben onze ups en downs gehad, maar we hebben echt voor elkaar nu gekozen. We hebben dit jaar helaas maar 5 toernooien samen kunnen spelen. Maar we hebben wel een ATP-titel, een ATP-finale in Rotterdam, onze eigen kracht gekwalificeerd. Dus het is zeer succesvol geweest. Alleen helaas, hij heeft er 3 maanden uitgelegen met een COVID-besmetting. En ik lig er nu 3 maanden uit met deze blessure aan de pink. Dus dat is ongelukkig. Verder in ons team, dubbelteam. Ik werk met Martijn van Haasteren. Die reist regelmatig met ons mee als traveling coach. Ik werk ook op de baan met hem. Hij werkt op de baan met Mark Dunker. En die is daarnaast ook gespecialiseerd op het mentale vlak. Dus daar werk ik ook met Mark samen. Daarnaast heb ik individueel Stefan Schilders als fysieke trainer. Die zit in Zoetermeer. Daar werkte ik ook al samen mee in de tijd van Gerard. En Stefan Bodde uit Dokkum. Die nu ook in Leeuwarden woonachtig is. Dat is mijn fysiotherapeut. En als ik fysiek ook wil werken hier in het noorden, als ik zeg maar thuis ben, ja, dan kan ik ook met hem aan de slag. En ook met hem werk ik al meerdere jaren. Ja, ik ben heel erg tevreden eigenlijk met het team. Alles staat goed. En daarnaast heb je nog dingetjes als een diëtist en andere specialisten die natuurlijk meewerken. Maar dit is mijn vaste team. En daar ben ik heel tevreden over. En daar staat nu natuurlijk even een kleine pauze op. Maar we gaan het zo snel mogelijk, wanneer de foto's goed genoeg zijn, het weer oppakken.
Met David Pell speel jij. Je hebt in die bijna 10 jaar al heel wat dubbelpartners gehad.
Het is inherent natuurlijk aan het dubbelspel. Ik bedoel, je speelt een toernooi of 25, 30 per jaar. Als je geen vaste partner hebt, ja, dan wissel je al gauw. Ik bedoel, je ziet het ook in de top. De echte top, die speelt jarenlang met een vaste partner. Maar ja, alles daaronder. Ik bedoel, zelfs een koppel als Dodig Polasek, wat dit jaar de Australian Open wint. Vorig jaar de Masters in Cincinnati. Die zijn ook uit elkaar gegaan. Dus ja, het is een beetje een gekke wereld. En toch denk ik, als jij de statistieken gaat bekijken, dat ik eigenlijk relatief weinig partners heb gehad. Omdat ik best wel veel in partnerships heb gezeten. Jammer genoeg niet echt jarenlang. Zoals bijvoorbeeld een Royer ter Kouw die 6 jaar lang of 7 jaar lang hebben gespeeld. Maar goed, met David speel ik ook al sinds 2019. Ik heb met Wijsborn een hele tijd gespeeld. Ik heb met Sanchez een hele tijd gespeeld. Ik ben natuurlijk begonnen met Niels Loodsma. In de future tijd ook met Adam Majerovic. Als allereerste natuurlijk in Nationaal met Jasper Krol, met Elroy Middendorp. Dus in die zin heb ik echt langere partnerships gehad. En hopelijk is dit een partnership echt voor de komende 5-6 jaar.
Geeft dat meer rust in de tennis ook?
100%. Ik bedoel, je weet wat je aan elkaar hebt. Zowel in positieve zin als in dingen waar je misschien iets minder goed in bent. Ja, en als je daar complementair bent aan elkaar, dus elkaar ook kan helpen en de ego's gewoon aan de zijkant zet en het teambelang bovenop hebt. Ja, ik denk als je ouder wordt zoals je nu bent. Ik bedoel, ik ben vorige week 30 jaar geworden. Ja, dan ga je dat steeds meer waarderen en appreciëren en ook begrijpen. Dat zie ik wel enorm als voordeel. En op het moment dat jij moet wisselen, dan ben je eigenlijk gewoon elke keer proberen jezelf prepareren het beste wat je naar boven kan halen op dat moment. Maar ben je niet op de vooral korte termijn. En dat kan ook een manier zijn. Daar zijn situaties waar op dat moment wel het beste is. Maar ik geloof erin dat je ook in de echte top ziet. Als je nu de top 10 zit, dat zijn gewoon 5 vaste koppels die altijd met elkaar spelen. Dus ja, dat is gewoon een voorwaarde om echt te kunnen te excelleren.
Je speelt nu met een Nederlander. Hoe moeilijk is het met die buitenlanders te spelen? Want je hebt met verschillende culturen te maken.
Precies wat je zegt, verschillende culturen. En zelfs in Nederland. Ik bedoel, David komt uit Amsterdam, ik kom uit Leeuwarden. Zelfs daar heb je een cultuurverschil. Maar je spreekt wel dezelfde taal. We zijn van allebei geboortejaar 1991. We kennen elkaar vanaf de jeugd. Dat is een groot voordeel. Op het moment dat jij met een Oostenrijker speelt, ja, die zijn bijvoorbeeld ietsje geslotener, wat introverter. Ja, met Wijsborn was dat. Als je bijvoorbeeld met Sanchez, een Kroaat, ja, die is juist heel extravert en heel explosief. Ja, dat heeft ook wel hele mooie dingen. Ja, elke partner heeft weer zijn mooie dingen en zijn minder mooie dingen. Maar je kan makkelijker de diepte ingaan met iemand van je eigen regio, van je eigen land. Anders is je voertaal in het Engels en kan je een prima gesprek voeren. Maar als je echt de diepgang en emotie wil kunnen uitdrukken. Ja, in Nederland heb je voor 1 term, kan je in 4 verschillende dingen het net benadrukken met intonatie. En in het Engels, ja, weet je er misschien 1 of 2 bewoordingen van. Dus dan wordt het toch een stukje algemener. En misschien ook wel dat de afstand net ietsje groter is. Tuurlijk, het is werk. Ik wil nu niet zeggen dat mijn beste vrienden meteen in de tennissport zitten. In de professionele tennissport zitten. Dus dat moet je wel goed in het oog houden. Maar bijvoorbeeld met David nu merk ik dat wij gewoon als mens naar elkaar toegegroeid zijn. Dat evenwichtig en gelijkwaardig is. Waardoor op een gegeven moment je elkaar ook naar een grotere hoogte kan stuwen.
Je trekt de hele wereld over. Heb je ook plekjes waar je denkt van, ja, hier voel ik me echt thuis?
Zweden, zou ik zeggen. Ik heb mijn eerste ATP-finale daar gehaald in 2017 met Matwin Middelkoop. En nu onlangs 3 dagen voor mijn incident mijn eerste ATP-titel gewonnen. En dat is een land waar ik in de futures ook al ben geweest. Het is een land waar de standaarden gewoon hoog liggen. Mensen altijd vriendelijk. Er is ruimte, er is rust. Ja, in die zin heeft het wel wat van Friesland weg. Ja, dat is wel een land waar ik heel graag kom.
Heeft het ook te maken met de ondergrond?
Nou ja, van oudsher ben ik natuurlijk ook in de tijd dat ik nog singelde een service volley speler. De grap is wel dat ik juist dit jaar ook heb geleerd om niet altijd service volley te spelen in een dubbel. Ja, dat heeft echt wel zijn vruchten afgewerpt en dat is wel iets wat ik verder wil perfectioneren. Dat is voornamelijk wel op de tragere ondergronden, zoals bijvoorbeeld een gravel. De snellere ondergronden, ja, dan denk ik toch dat het beter is om voorwaarts te gaan. In principe van oudsher ben ik beter op de snellere banen. Ik hou wel van indoor, gras vind ik lekker. Maar als je stiekem kijkt, Bastad was traag gravel. Ja, en we hebben daar onze beste spel gespeeld. Dus ja, ik denk dat wij heel erg allround zijn. Met snel komen je slagen beter door, maar de tegenstander slagen ook. En ik ben niet iemand die direct het van servicewinners moet hebben. Dus het kan een snellere baan kan helpen. Maar het is ook moeilijker om de rest van je spel, waar je heel sterk in bent, om dat dan uit te kunnen nutten. Dus het heeft van beide kanten heeft het wat.
En het snelle spel, dat breek je nou een beetje op met je pink.
kan geen racket vasthouden met links. Een dubbelhandige backhand volley, een dubbelhandige backhand is compleet kansloos. Ja, ik ben er niet bang voor, want het zijn mijn natuurlijke slagen. Dus als straks de functieherstel weer helemaal 100% is, dan geloof ik wel dat dat snel terug gaat komen. Alleen het focus moet nu echt absoluut op dat 100% herstel liggen. Want anders dan ga ik nog grote problemen krijgen in mijn sportcarrière, maar misschien ook wel in het leven. En dat wil ik gewoon niet.
10 jaar proftennis. Zullen we dat eens even doornemen?
Nou ja, je hebt een heel mooi lijstje voor me liggen. Kom erop, zou ik zeggen.
Van boven naar beneden.
Ja, nou ja, volgens mij ben jij degene de interviewer hier. Maar in 2012 is het begonnen. Eerste trip met Elroy Middendorp. Zijn we naar Turkije geweest 3 weken. Fantastische tijd gehad. Had nog weinig met professioneel tennis te maken. Leuke dingen meegemaakt. Volgens mij mijn eerste future finale met hem ook gehaald in Wierden in Nederland in augustus. We hadden een cluster van 3 weken waar we 2 A-toernooien wonnen. Een 4-ster in Volendam en ons eigen bondcoettoernooi in Leeuwarden. Met aansluitend de finale in Wierden. Dus dat vind ik wel gewoon heel mooi iets om dat met hem meegemaakt te hebben. Dat was ook eigenlijk het einde van zijn professionele of fulltime carrière. Ja, en vanaf daar ben ik gaan klikken met Niels Lootsma, ook een jongen uit Leeuwarden. Ja, en ik denk dat het de rest een soort van geschiedenis is.
Goed, op een gegeven moment dan komen die internationale successen ook met internationale spelers.
Ja, natuurlijk. Alleen goed, die Nederlandse jongens. Zoals ik al zei, met bijvoorbeeld in Jasper Krol A-toernooien, vervolgens met Elroy A-toernooien. Nou ja, de eerste future, daarna met Niels Lootsma, echte futures. Ik bedoel, ik ben wel echt in Nederland begonnen. Ja, ik heb natuurlijk later ook nog veel met Matwee gespeeld en dan nu met Daan. En ik heb nog een keer met Robin en met Wesley en met Haas en Koolhof gespeeld. Het is wel leuk om heel veel met Nederlanders te spelen. En natuurlijk zitten er gewoon heel veel buitenlanders bij. Want ja, het is net ook, je moet een beetje in hetzelfde segment qua ranking, qua doelen, moet bij je passen. Dat zijn wel voorwaarden om te kunnen performen. En ja, dat, als de Nederlanders daar niet voor de hand liggen, dan ga je natuurlijk over de grens kijken.
Dan ben je nummer 55 van de wereld.
Ja, dat is een heel traject. Proces, zoals ze dat mooi noemen. Dat heeft eigenlijk niet zoveel met resultaat te maken, maar meer met de achter. Ik bedoel, mensen kunnen alleen maar jou op de wedstrijdbaan zien als het uitgezonden wordt of als ze komen kijken. Maar dat is een topje van een ijsberg. Dat is een heel traject geweest. En Gerard is daar de uitvinder, degene die mij de weg gewezen heeft. Samen hebben we daar een heel mooi traject in opgebouwd. En ik denk dat eigenlijk in elk jaar dat je kan zien dat ik hele mooie stapjes heb kunnen maken. Dat de rode draad stijgende is en nu nog altijd stijgende is. Hè. Van een eerste future titel met Niels Lootsma in 2014 tot de eerste challenger titel met Adam Mijgrovic in 2015. Ja, naar bijvoorbeeld een eerste ATP-finale in 2017. Een stuk of 15, 16 challenger titels in de komende jaren. 4 ATP-finales naar nu. Ja, de afgelopen maandje eerste ATP-titel. Alle Grand Slams mogen spelen. Ahoy, volgens mij 4 keer gespeeld. Rosmalen een aantal keer gespeeld. Dus ja, laatste 4 keer in Nederlands kampioen geweest. Met 3 verschillende partners. Daar zitten heel veel mooie dingen in waar je kan pikken. En er zitten ook heel veel dingen in wat echte dieptepunten zijn. Ik kan me herinneren nadat ik besloten heb in 2015 om te stoppen met de single. Dat ik de eerste paar maanden in 2016 één wedstrijd gewonnen had. Om vervolgens in mei in 1 keer met Wijsborn destijds in 3 weken 2 titels te winnen en 1 finale te halen. Weet je, dat is het mooie weer van sport. Het gaat op en neer. Het gaat op en neer. 2017, geblesseerd aan mijn knie, 6 maanden uit. Eind 2017 is 7 weken, 4 titels en 2 challenger finales. Ik denk dat mijn periode is geweest waar ik volledig in flow zat. Waar ik op een gegeven moment niet meer over na hoefde te denken en alles vanzelf ging. En na mijn blessure meteen, volgens mij mijn tweede toernooi, ATP-finale, mijn eerste toen in Bastad in Zweden. Vervolgens met Robin Haase halve finale gestaat. Ik bedoel, dat is heel gek om dat uit te leggen. En dit jaar, ik bedoel, ik stop met Gerard. In de eerste paar maanden win ik ook niet heel veel wedstrijden. En ik begin met Daaf te spelen. En het begint in 1 keer te lopen. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Nu win ik mijn eerste ATP-titel op de zondag. En 3 dagen later lig ik er misschien voor de rest van het seizoen eruit. Ik vind het geweldig van sport. De hoge pieken en dan soms ook de diepe dalen. Maar door de diepe dalen leer je de pieken weer extra waarderen.
Wat is je grootste teleurstelling en dieptepunt in jouw carrière geweest? Op sportgebied, niet persoonlijk, in de sport.
Nou ja, goed, ik denk dat het met elkaar te maken heeft. Ik denk dat juist privé en het zakelijke, dus de sport en de mens, dat absoluut met elkaar te maken heeft. Ik bedoel, ik ben gezegend met een hele mooie relatie al 6,5 jaar lang. Sinds mijn resultaten echt een vlucht hebben genomen, ja, is ook de tijd dat ik een stabiele, vaste relatie heb. Dus dat heeft er ook weer mee te maken. Ja, wat mijn absolute dieptepunt is geweest. Ik vind het misschien jammer dat ik in 2015 al gestopt ben met de single. dat ik mijn hoogste ranking maar 1050 is geweest, terwijl er wel meer in had gezeten. Alleen ik had het geloof niet dat ik de Grand Slam quali kon halen, dus top 250, dat leek ver weg. Ik heb ook nooit van die jongens gewonnen. Echt 300, 350, dat kon ik op een goede dag verslaan. Dat is me dit jaar zelfs nog bij een singeltje gelukt in een challenge in Frankrijk. Alleen ja, daarboven geloofde ik niet. Dus ik vind het wel jammer dat dat het maximum is geweest. Aan de andere kant was dat ook wel destijds een keuze die ja, wel overwogen is gemaakt. Ook omdat gewoon die dubbel zo goed ging. Dat ik in challenges kwam waar het hotel werd betaald, waar prijsgeld hoger lag, waar de toernooien groter waren. En in de single ik gewoon nog in de laagste future speelde, waar ik zelfs nog kwalificatie vaak voor moest spelen. Dus ja, dat is een beetje destijds ook een reden waarom bijvoorbeeld Niels en ik uit elkaar gegaan zijn. Hij is toen echt verder gegaan met zijn single en ik ben verder gegaan met de dubbel. Ja, 2017 knieblessure was natuurlijk een dieptepunt om zo lang niet te kunnen spelen. Maar ook weer de absolute eye-opener met degene die ik nu vandaag ben. Zowel als mens als sporter. Dus ook, heeft ook wel weer mooie dingen. Begin dit jaar was natuurlijk een dieptepunt. Een moeilijke maand gehad. Ook als mens, omdat je toch ook ja, nog dingen aan het verwerken bent van 7 jaar lang werken aan een fantastisch project. Daar heb ik ook tijd nodig gehad om dat te verwerken. En dat zie je automatisch dan weer terug in je resultaten. Ik bedoel, het betekent niet dat je dan meteen heel slecht speelt. Alleen dingen vallen gewoon niet jouw kant op. En ik wil dat niet toeval noemen. Want uiteindelijk dat netballetje voor of dat netballetje tegen, dat zit hem in overtuiging. Dat zit hem in vertrouwen. Soms is het inderdaad echt gewoon pech of geluk. Maar heel vaak valt het net de juiste kant of de verkeerde kant op. Op het moment dat je wel goed in je vel zit of niet goed in je vel zit. Daar geloof ik heilig in. De afgelopen weken veel Olympische Spelen gezien. En de mensen die met twijfels kwamen, daar werd het niet de Olympische Spelen van. De mensen die juist heel erg goed in hun vel zaten, die hebben meestal geëxceleerd. En ook verwachtingen is daar iets een heel mooi iets van. Hoe hoger je verwachtingen zijn, hoe moeilijker met die druk eigenlijk omgegaan is. En druk is iets, ja, weet je, tuurlijk, je kan druk voelen vanaf de pers of vanaf de buitenkant. Maar uiteindelijk is het wat je jezelf oplegt, wat je er zelf van verwacht. En dat is natuurlijk met Bastad een heel mooi voorbeeld. Is dat David 3 maanden uit ligt met een COVID-besmetting. Eigenlijk nog niet helemaal weet, hè, hij is fit genoeg om te spelen, want anders hadden we het niet gespeeld. Kon geen kwaad, maar hij wist niet waar hij toe echt in staat was. Dus je gaat spelen en een week later sta je in één keer met een ATP-titel schaal in je handen. Dus dat is wel heel bijzonder hoe dat werkt. En 3 dagen later sta je in gestaat, heb je een ATP-titel. Aan de ene kant heb je heel veel vertrouwen. Aan de andere kant schept het ook weer een soort van verwachting. Omdat het toernooi was misschien niet het allersterkste. Omdat ook de Olympische Spelen op dat moment er waren. Dan loop je de eerste set, kom je 4-1 voor. Op 6-5 heb je 3 setpoints. Dan maak je ze net niet. En ik geloof dat dat weer te maken heeft met misschien wel verwachtingen die je dan jezelf uitlegt. Kijk, en vervolgens gebeurt dat incident. Eerste punt, tweede set. Nadat je de tiebreak verloren hebt. Dat is gewoon brute pech. Maar het is wel interessant om zo'n eerste set weer mee te nemen in je ontwikkeling, ook voor later. Ben je bang om te winnen? Of durf je niet te verliezen? Of weer zo graag winnen? Of dat soort processen, die vind ik, naarmate ik ouder word, steeds interessanter.
Wat heeft je het meeste voldoening gegeven?
Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik vind het makkelijker om te zeggen wat minder goed ging dan wat er goed ging. Het meeste voldoening. Het hoeft niet eens te zijn dat het inderdaad goed ging. Meeste voldoening.
Is dat een zegen of is dat iets anders?
Nee, ik denk eigenlijk dat ik zo gestimuleerd ben. Eerst vanuit mijn ouders. En die doen dat nog steeds natuurlijk. Later ook door Gerard die mij de ogen geopend heeft en het vertrouwen heeft gehad. En ook door alle andere mensen nu van mijn team en om me heen. Dat ik heb kunnen doen wat ik leuk vind. Van tennis is mijn passie. Ik vind het mooiste om wat te doen. En als je dat je werk mag maken en uiteindelijk daar ook in slaagt. Ik ben nog lang niet klaar, want ik heb echt nog hogere doelen in het hoofd, zeg maar. Maar ja, voor nu is het toch even een beetje afschakelen en vooral kijken wat er nu gebeurd is. En dan over een paar weken gaat dan weer de knop om te kijken wat willen we dan weer daadwerkelijk behalen. Maar ik denk dat me de grootste voldoening geeft. Dat heel veel mensen in beginjaren, zeker de eerste 2 jaar, gezegd hebben van ja, maar wat als het niet lukt? Wat heb je dan om terug te vallen? Dat je op zoek bent naar je identiteit. Ik bedoel, dat is nu andersom weer, vind ik dat soms wel weer lastig. Omdat je bent de tennisser. Dat is nu jouw identiteit. Daar heb je eigenlijk in de beginjaren een soort van gevochten. Want dan ben je meer de student en wel een vechter op de baan. Maar zo van, ja jongen, maar je hebt helemaal geen ranking. En je bent al 22, 23. Wat denk je nou eigenlijk? Hè? Denk je nou echt te kunnen halen? En ik denk dat ik heb aangetoond dat als jij dus vol met passie, overgave en inzet er tegenaan gaat. Mensen hebben die in geloven. Wat is geluk, hè? Wat is toeval, weet ik niet. Maar ja, dan kan je gewoon hele mooie dingen bereiken. En ik wil dat echt de mensen meegeven, dat alles daarin mogelijk is. En daar ben ik wel trots op.
Je had het over hogere doelen. Wat zijn jouw hogere doelen?
Op sportief vlak was een ATP-titel voor mij echt wel nog een hoog doel. Eerste finale 2017, nu 4 jaar later bijna eindelijk zou ik zeggen die titel. Dat is wel iets waar ik naar gesmacht heb. Mijn hoogste rank is 55 geweest, een tijdje geleden. Er gaat meer geld in om, mits je in de Grand Slam zit. Dus dat is echt wel top 70, top 75. Nou, daar hangen wij nu precies tegenaan. Het doel is denk ik wel om te kijken of ik top 50 kan halen. En vanuit top 50, top 30 kan halen om vast in die Masters te zitten. En misschien vanuit daaruit Tour Finals. Dat is stap voor stap. En ik denk dat bijvoorbeeld Wesley Koolhof heeft laten zien dat dat mogelijk is. Die is binnen 1,5 jaar is die wereldkampioen geworden. Matwee Middelkoop, ik bedoel, hij is nu 37, 38. Staat rond zijn hoogste ranking ooit, rond 30. En staat gewoon heel goed te spelen en haalt mooie resultaten. We hebben nu weer nieuwe jongens, Sam Verbeek, aan het randje van de top 100. Het is mooi dat wij gewoon 6 en straks 7 man in de top 100 hebben. Ik denk ook wel in Nederlands tennis, zeker in die dubbelwereld, dat we elkaar helpen en beter maken en elkaar omhoog stuwen. Ja, als mens zijnde die rode lijn gewoon stabiel houden. Dus inderdaad, uitschieten zijn mooi. Hè? Maar bijvoorbeeld in Bastad voel dat zo van, ja, ik ben intens gelukkig van binnen. Maar ik ben niet enorm uit mijn dak gegaan, om het zo maar te zeggen. Ik zie veel mensen op de grond vallen of op de knieën gaan of... Nou, ik ben vroeger zelf ook enorm uitbundig gevierd. Zelfs gewoon punten in onbelangrijke wedstrijden, bij wijze van spreken. Nou, daar ben ik wel een stukje rustiger in geworden. Terwijl ik het wel intenser misschien wel beleef van binnen. En bij tegenslagen is het andersom. En zoals nu, dat is een hele grote tegenslag. Maar ja, het is even uithuilen en accepteren. En vervolgens heel goed dingen gaan kijken wat het wel kan opleveren. En je niet laten meeslepen in de waan van de dag van ja, maar je kan nu niks. En nou ja, weet je wel, wat sommige mensen een bepaalde insteek hebben van ja, het is wel echt kloten. Natuurlijk is het kloten, maar ja, het kan ook weer juist leiden op langere termijn voor hele mooie dingen.
Je staat nu 80, je zal nou wat vallen, dan kom je niet rechtstreeks weer op de ATP-tour. Je moet weer opnieuw beginnen.
Ja, dat was mijn eerste reactie ook, dat is emotie. Ja, moeten we opnieuw beginnen? Ik mis minimaal drie maanden, misschien wel de rest van het jaar. Ik hou van cijfers en statistieken. Ik denk als je heel puur sec kijkt dat het een hele onhandige timing is. Ook omdat precies vanaf deze week de rankings weer open gaan. Dus je verliest vanuit 2019 en 2020 verlies je punten. En ik heb een redelijk goed najaar gehad. Ja, eigenlijk in beide jaren en helemaal in 2019. Je gaat gewoon punten verliezen. Ik ben fel tegen het systeem van de afgelopen 6 maanden... dat je alsnog 50% van je punt hield, zeg maar. Dat was echt een bescherming van de top. Want die kregen 6 maanden extra de tijd om weer heel veel punten te halen... terwijl die jongens daaronder nauwelijks konden klimmen. Ja, er zijn genoeg voorbeelden, zowel in een single als dubbel... die gewoon ATP's hebben gewonnen in de dubbel... of challenges gewonnen binnen single... die gewoon nog steeds geen top 100 staan. Kan eigenlijk niet. Maar ja, nu heel eerlijk heeft het voor mij wel een klein voordeeltje... is dat ik door die halvering... ja, ik verlies natuurlijk nog steeds heel veel punten... en ik ga behoorlijk zakken. Alleen ik zak niet zo ver weg als de normale situatie. Bijvoorbeeld mijn oude partner Antonio Sanchez... is 17 maanden geblesseerd geweest met 3 heupoperaties... Ja, en is gezakt van 110 naar 160. Andreas Mies heeft het hele jaar niet gespeeld. Afgelopen week zijn eerste toernooi gespeeld. Is gezakt van 20 naar 24. Roger Federer speelt nauwelijks. Staat nog steeds top 10 van de wereld. Het systeem is krom. Ik vind het moreel gezien persoonlijk belachelijk. Alleen ja, waarschijnlijk blijf ik zelfs top 100 tot aan het einde van het jaar staan. Ondanks dat ik mogelijk de laatste 4 maanden niet kan spelen.
Nee, want je bent er niet mee eens. Maar je verliest niet veel.
Verliest wel precies kostbare plekken voor de top 100. De spots die je eigenlijk liever niet verliest. Er is een klein vangnetje. Dat heet een COVID-protected ranking die ze hebben ingeroepen. Waarbij als jij 4 weken achtereen niet speelt... je voor 4 toernooien die ranking kan gebruiken voor reguliere toernooien. Dus alle toernooien behalve Grand Slams, Olympische Spelen, ATP Cup. Die hebben we aangevraagd in april toen wij 4 weken niet gespeeld hebben... vanwege Davidse COVID-besmetting. Dat was destijds een ranking van 88. Als ik die nu had aangevraagd was dat... 78 of 77 geweest. Dus dat is wel, je kan hem maar 1 keer aanvragen. Dus dat is wel ongelukkig. Aan de andere kant, ik heb straks wel tot en met maart volgend jaar sowieso 4 toernooien met die 88. En ik denk ook dat mijn huidige ranking tussen de 90 en 100 ergens zal zijn. Maar ja, het is allemaal een beetje koffiedik kijken. Het is prima om in een situatie als dit even naar ranking en naar punten te kijken. Zoals heb je Bastad gewonnen, ga je stiekem toch even kijken. Hey, is dit genoeg voor US Open? Nou, je hebt een ATP-titel gewonnen en je stijgt allebei 7 plekken. Terwijl je normaal minimaal rond de 15 plekken stijgt. Het systeem echt vastzit. Alleen ook dat heeft misschien wel weer ergens weer wat veroorzaakt of beïnvloed. In staat in de eerste set van, oh ja, als we het hier goed doen, als we finale halen bij wijze van... dan kunnen we ons rechtstreeks kwalificeren voor de US Open. Je hebt je ranking nodig om erin te komen, maar het is ook zo gevaarlijk om naar punten of naar financiën of daarna te kijken. Natuurlijk, ik realiseer me ook nu dat ik veel toernooien en veel inkomsten misloop. En dat is vervelend. Dus ik ben begonnen met reizen met een traveling coach. Dat is gewoon duur. Ik had ook daar een soort een netwerkactie op gezet in 2020, vlak voor de COVID, om dat mede mogelijk te kunnen maken. Toen kwam de COVID-periode overheen en is dat eigenlijk on hold gezet. In dat opzicht zit er niet heel veel geluk in hoe de dingen verlopen. Aan de andere kant, we hebben nog steeds de mooiste baan van de wereld. De Tour, die loopt weliswaar met verminderd prijzengeld. Maar die loopt. De protocollen van COVID lopen nu een beetje op zijn einde. In de zin van dat je toch weer bewegingsvrijheid krijgt. In plaats van dat je alleen maar op de kamer hoeft te eten. Of dat was echt wel minder leuk de afgelopen jaren. Maar als je om je heen kijkt, ja, er zijn mensen die er zoveel slechter van af hebben gebracht. En het allerbelangrijkste is je gezondheid van de mensen waar je van houdt. Er is niemand in mijn directe omgeving die ernstig besmet is geweest met COVID. En iedereen is gezond en gelukkig. Dat staat bij mij voorop. Ik ben zelf dan misschien nog het minst gezond op dit moment. Maar goed, als wij gewoon ons aan de voorschriften houden, dan moet dat ook weer goed komen.
Wanneer verwacht jij weer op de baan te staan?
Ja, ik heb een foto op 6 september. En tot dat moment mag ik eigenlijk weinig doen. En vanaf 6 september zal er een foto gemaakt worden. Dat is dan 6 weken nadat ik geopereerd ben. En dan wordt het gewoon afwachten. Tot die tijd kan ik gewoon niks zeggen. En in principe staat er daar, als ik dan goed genoeg word bevonden en de pennen mogen eruit, heb ik 9 september mijn eerste afspraak voor revalidatie van de pink. Dan ook is het afwachten. Dan staat er normaal gesproken 6 weken voor. In het gunstige geval, als alles loopt zoals het op papier zou moeten lopen, hoop ik mijn rentree te maken rond Antwerpen, midden oktober. Ja, en als het niet goed gaat, het seizoen is dan nog een maand. Ja, dan heeft het ook geen zin meer om terug te komen. Dan komt er ook een protected ranking eigenlijk. Als je 6 maanden niet speelt, dan kan je een protected ranking aanvragen voor 9 toernooien. Ja, dat is dan wel misschien het slimste om het te doen. En dan mag ik tot eind januari niet spelen. Maar in principe eind november, december is sowieso een off-season waar niet gespeeld wordt. Het is nog even gewoon 6 september afwachten en dan kijken hoe de foto is en wat de specialisten gaan zeggen.